Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast, digitaal, Sam Brokke, onderzoekshoofd en lector gezondheidswetenschappen in België. Welkom Sam, hier virtueel aanwezig in Leiden. Heel fijn dat je er bent.
Goedemiddag Ad, dankjewel voor de uitnodiging trouwens.
Ja, het is genoeg, ook is geheel wederzijds. De reden dat ik jou uitgenodigd heb, eigenlijk al een maand geleden. En toen kwam er helaas wat tussen vanwege ziekte aan onze kant. Is dat jij toch een bijzondere brief, open brief hebt gepubliceerd. Waarin je een pleidooi houdt voor wat je noemt een omgekeerde lockdown. Een geluid dat ook hier op de Nieuwe Wereld ook al vaker heeft geklonken. En wat ik zelf ook al naar voren heb gebracht. Het bijzondere aan jouw initiatief is, je bent inderdaad onderzoekshoofd en lector gezondheidswetenschappen in België, aan verschillende hogescholen. Je hebt in die open brief bovendien dus toch met alle kennis die we nu hebben omkleed, beargumenteert dat eigenlijk het huidige beleid zoals dat in België wordt gevoerd, maar dat geldt grosso modo denk ik ook voor Nederland en veel andere Europese landen, dat eigenlijk ook op wetenschappelijke basis niet goed volhoudbaar is. En die open brief is vervolgens ondertekend door 1500 ondertekenaars, van wie ook een heel toch een substantieel deel werkzaam in de medische wereld. En ook hoogleraren en doktoren die zich eigenlijk aangesloten hebben bij die boodschap. Nou, kortom, een heel belangwekkend initiatief. Waar ik graag met je over verder praat, ook hoe het je vergaan is. Dus laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Wat heeft deze brief precies gedaan in België of in Vlaanderen?
De achtergrond van de brief is inderdaad, zoals je zegt, een gebaseerd op analyses van 9 maanden onderzoek die we hebben sinds het ontstaan van de crisis in december 2019. Die brief is er een beetje gekomen vanuit de optiek dat de data die waar we nu over beschikken duidelijk aangeven dat het eigenlijk wel anders kan. En zoals we in België wel eens zeggen, de soep niet zo warm wordt gegeten als dat ze geserveerd is. Die brief heb ik gepubliceerd online op 24 augustus. En daar is vrij snel wat reactie op gekomen, althans in de eerste week na verschijnen. Ik had vrij snel een heel deel van de academische wereld mee. En dat heeft wel wat deuren geopend naar de pers, is hier zelfs in het journaal van 7 uur uitgezonden. Die brief werd zelfs voor een stuk voorgelezen. Maar na die week is het ook allemaal wel wat stilgevallen. Het werd vrij duidelijk dat die open brief een beetje werd weggeduwd en dat ze, denk ik, in de media hier in België niet echt goed wisten wat ze met die tegenstem moesten doen. En ondertussen zijn er nog wel enkele andere manifesten en open brieven verschenen, die ook wel kort even wat aandacht hebben gegenereerd, maar nadien ook een beetje in de vergetelheid zijn geduwd.
Ja, het opmerkelijke is toch wel, hier wordt natuurlijk ook in Nederland, maar dat zal bij jullie niet anders zijn, voortdurend geschermd met de wetenschap. Dus de wetenschap zou bepaalde maatregelen adviseren en ook daarmee legitimeren. En dat hoor je ook in de politiek, maar je hoort het ook binnen de media wel. Van ja, we volgen de adviezen van experts en wie zijn wij? Wij zijn niet de experts. Het bijzondere toch ook aan jouw initiatief en die brief is, en dat dus inderdaad door een groot aantal academici wordt onderschreven. Heeft dat niet ook het discours veranderd? Dat men zegt, ja, de wetenschap, ja, kennelijk is dat die wetenschap zelf niet eenduidig. Of is dat opgepakt?
Daar is wel wat reactie op gekomen natuurlijk. Dat heeft ook een beetje een gevolg gehad. Je voelt wel dat er binnen het beleid een beetje anders wordt naar gekeken. Althans tot onze vorige regering, want we hebben sinds enkele dagen een nieuwe regering.
Gefeliciteerd dus trouwens. Hè?
Ja, dank u. Nou, bijna 500 dagen mag dat wel natuurlijk. Niets om echt trots op te zijn. Maar inderdaad, het is afwachten wat de nieuwe regering daar nu mee gaat doen. Op dit moment is het zo dat het discours dat wij hebben gebracht wel wat leeft onder de bevolking, althans bij de kritische massa. En wat wij proberen, of wat we hebben proberen te doen, is het beleid toch een beetje aan te sturen in een richting om de maatregelen wat te verzachten. Vooral omdat de data daar ook op wijzen dat dit echt wel kan. We zien al een evolutie sinds maart, april, dat de, wat we dan noemen, de infection fatality ratio, of de kans om te overlijden aan de infectie, die percentages zie je steeds dalen. We zijn begonnen met ongeveer een schatting bij de Wereldgezondheidsorganisatie van 3,4%.
Ja.
Doorheen de zomer is dat zag je opvolgstudies en die gingen dan naar 0,50%, 0,30%. En de laatste grote overzichtsstudie die we nu hebben, spreekt over 0,24% op wereldschaal. Als je dan weet dat voor een gewone seizoensgriep in een pandemisch jaar je ongeveer rond de 0,20% uitkomt, dan zitten we daar niet zo ver meer van af.
Ja.
En daar zijn zelfs nog een paar recentere studies, maar die zijn niet zo, moet ik het zeggen, representatief, omdat er eentje bij is die enkel op IJsland gebaseerd is en natuurlijk niet representatief voor de rest van de wereld. Maar daar komen ze uit op 0,10%. Dat ligt dan zelfs onder de IFR, of de Infection Fatality Ratio, van griep.
Ja.
En de laatste cijfers die ik vandaag heb gezien van de Central for Disease Control in de Verenigde Staten hebben mij een beetje van mijn stoel doen vallen nu, of toch bijna. Daar komen ze uit op 0,01%. Ik heb het even voor jullie opgezocht. In de leeftijdscategorie, om maar iets te zeggen, van 0 tot 19 jaar, zou één persoon overlijden op meer dan 3 miljoen infecties. En kijk je naar de 70-plus, is dat één persoon op 1872. Dus dat is toch wel niet meer zo ernstig als we in het begin hebben ingeschat.
Maar is daar een verklaring voor?
Er is een statistische verklaring voor. Hoe meer mensen je test, als je de teller en de noemer hebt in een wiskundige breuk, hoe groter de noemer wordt, hoe meer kans dat je hebt dat je cijfer natuurlijk begint te dalen. Dat is een wiskundige certitude. En we weten dat ook bij het bestuderen van de infection fatality rate, dat hoe meer en hoe langer je test, hoe kleiner het percentage wordt. Dus op zich is dat niet zo uitzonderlijk.
Betekende dat dan dat eigenlijk die eerste cijfers gebaseerd waren op een te lage inschatting van het aantal feitelijke besmettingen? En dat je daardoor dus en dat je nu eigenlijk veel meer ook de feitelijke besmettingen hebt. En daarmee dus een reëlere verhouding tussen teller en noemer.
Je beschikt inderdaad nu over veel meer data wereldwijd. Daardoor krijg je een veel realistischer beeld. En dat beeld nu na 9 maanden toont heel sterk aan dat we in de buurt beginnen te komen. En sommige studies, zoals in IJsland, daar beweren ze zelfs dat het voor hen alleszins op 0,10% zit. Als je dan weet dat in een pandemisch griepseizoen je uitkomt tussen de 0,17 en de 0,20, dan kan je zelfs bijna gaan stellen, of kunnen ze in IJsland de conclusie wel trekken voor hen, dat het zelfs minder erg is dan de griep. Zover zou ik niet willen gaan, want IJsland is niet representatief voor de rest van de wereld natuurlijk. Maar de laatste studies die ik vandaag nog eens bekeken heb, net voor het interview, die gepubliceerd zijn door de Center for Disease Control in de Verenigde Staten, spreken nu zelfs van 0,010%. Dat is nog eens 10 keer lager. In hoeverre het is wel gebaseerd op een heel grote overzichtsstudie, maar ik wil dat nog wel bevestigd zien door andere studies natuurlijk. Maar het gaat toch heel duidelijk in de richting van een enorme daling. Ja.
Ja.
En minder ernstig dan we initieel hadden aangenomen.
Nou is op dit moment de paniek in Nederland toch duidelijk weer aan het toenemen. Er wordt toch al gesproken over zwaardere maatregelen die moeten worden genomen. Willen we onze reguliere zorg kunnen volhouden en geen toestanden krijgen zoals in maart, april? Hoe is dat in België?
Net hetzelfde. Ik zie daarin twee zaken. Dat is in het begin dat de experten, en terecht overigens, een voorzichtigheidsprincipe, een voorzorgsprincipe hebben gehanteerd. Omdat we niet wisten wat het virus was, hoe het ging evolueren. We hadden ook geen protocols in de ziekenhuizen. We hadden ook geen behandeling. Dus dat er vanuit die optiek destijds geageerd werd en gezegd werd, we gaan geen risico's nemen, dat begrijp ik zeer goed. Wat ik dan nu iets minder begrijp, dat is nu dat we 9 maanden verder zijn, zoveel data hebben die, en dan spreken we niet alleen over die infection fatality rate, we merken nu trouwens ook op dat meer dan 80%, sommige studies spreken zelfs van 90%, en de RIVM bij jullie heeft blijkbaar zelfs 98% aangehaald als percentage van mensen die nauwelijks of geen of nauwelijks symptomen ontwikkelen. Dus als je dat dan allemaal een beetje van nabij bekijkt, kan je de vraag stellen, hoe komt het dat de maatregelen niet gedaald zijn? En eigenlijk de data aangeven dat de maatregelen vereenvoudigd mogen worden. Ja. En dit wordt nu disproportioneel. Je ziet dus eigenlijk op basis van de data kan je stellen dat de maatregelen totaal disproportioneel aan het worden zijn.
Ja, we gaan dadelijk nog wel even in op hoe we dat kunnen begrijpen, hè, dat dit nou eigenlijk gebeurt. Maar je haalt in je brief ook heel duidelijk ook aan de schadelijke effecten van de maatregelen op eigenlijk allerlei segmenten van de samenleving. Misschien goed om toch eerst gewoon te beginnen met gewoon de gezondheidszorg zelf. Het is niet voor niets dat een aanzienlijk deel van de handtekeningen uit de gezondheidszorg komt, hè, die jij hebt verzameld. Kun je ons eens een indruk geven van de schade die de maatregelen teweeg hebben gebracht in Vlaanderen, maar natuurlijk ook daarbuiten?
Ja, die zijn vrij kolossaal, moet ik zeggen. Ik heb meegewerkt aan een studie hier in België die gepubliceerd is in mei, waarin we zijn nagegaan wat nog maar het effect was op het mentaal welzijn van de mensen hier. En we zien nu al dat er 77, eigenlijk tijdens de eerste golf, 77.000 gezonde levensjaren verloren gegaan zijn. De impact daarvan zet zich ook socio-economisch verder, want je mag natuurlijk niet vergeten als je, en daar maak ik mij wel zorgen over, je krijgt een groeiende ongelijkheid. Hè? Mensen die nu al het financieel moeilijk hadden, en nu door die eerste golf in een financiële crisis zijn terechtgekomen omdat ze zonder werk kwamen te zitten, die thuis studerende kinderen hebben, ja, dat heeft een reflectie op die jongeren. Die jongeren die gaan uiteindelijk, en we zien dat ook in de cijfers van onze studie, de angst en de depressie neemt daar enorm toe bij die jeugd. En dan kan je je de vraag stellen in hoeverre dat die jongeren die al in een precaire situatie zitten, wat gaat hebben op hun studiecarrière. Dus de gevolgen hiervan voor de jeugd die het al financieel moeilijk heeft om in de sociale mobiliteit, om nog vooruit te komen in de maatschappij door het behalen van een diploma. Dit zijn allemaal zaken die we gaan zien op binnen 20 jaar, dat we daar heel veel schade mee zullen opgelopen hebben. We zijn echt jongeren aan het verliezen. Het economisch model is duidelijk. Ik denk dat daar geen tekening moet bij gemaakt worden dat we allemaal heel veel verliezen in ons huidige neoliberaal systeem door het uitschakelen van veel economische activiteit. Dus het is op alle vlakken dat we een enorme collaterale schade aan het oplopen zijn. En dat maakt mij toch ook wel heel bezorgd, omdat ik, als je kijkt naar nogmaals de huidige data, is dit nog te verantwoorden.
En als je het hebt over de, laten we zeggen, de reguliere zorg, dus de gezondheidszorg, dus de, even los van de geestelijke gezondheidszorg, hè, maar het is duidelijk dat natuurlijk de maatregelen ook een enorme weerslag hebben gehad op het functioneren van ziekenhuizen, huisartsen, allerlei, laten we zeggen, reguliere gezondheidszorg die daardoor ook in het gedrang kwam. Zijn daar gegevens over beschikbaar?
Wel, hier in België alleszins wel, ik vermoed bij jullie in Nederland ook. En dat is natuurlijk ook weer te begrijpen vanuit dat voorzorgsprincipe. In de beginfase was het onduidelijk wat het virus ging doen en hoe ernstig het was. En we konden ook niet inschatten hoe patiënten zouden reageren bij besmetting of infectie. Dus werden eigenlijk heel veel ziekenhuizen overspoeld door coronapatiënten. Iedereen die wat symptomen had, koorts had en wat ademhalingsmoeilijkheden, werden opgenomen ter monitoring, wat ook heel goed te begrijpen is. En dat zie je nu veel minder. Er wordt veel meer getest, we zien veel meer besmettingen, maar we zien eigenlijk relatief weinig ziekenhuisopnames, niet meer te vergelijken met de eerste lockdown. We zien ook veel minder mortaliteit, ook in vergelijking met die eerste golf. En dat komt omdat ik denk dat de artsen ook beter kunnen inschatten dat de ziekte toch niet tot de grote mortaliteit heeft gezorgd waar dat we initieel schrik voor hadden. Desalniettemin zien we toch nog dat er mensen worden opgenomen. In België worden 15% van de ziekenhuizen, van de intensieve bedden, vrijgehouden voor COVID-patiënten. En in Brussel bijvoorbeeld zien we nu dat die bijna verzadigd zijn, die 15% aan bedden. In de rest van Vlaanderen, ik heb eens een rondvraag gedaan bij collega's, ook naar aanleiding van ons gesprek vandaag, van regionale ziekenhuizen, blijkt toch dat daar veel minder COVID-bedden bezet zijn. Dat er ook veel, ik heb zelfs ziekenhuizen waar gewoon niemand is opgenomen. Dan heb ik je de tweede vraag gesteld. Is er een protocol? Kunnen jullie me zeggen op welke basis jullie mensen opnemen? En we hebben voor elke pathologie een protocol. Maar blijkbaar ik heb ze alleszins niet gekregen, de protocols. Ik heb vaak de reactie gehad, we hebben geen protocol. Het is puur de inschatting van de arts op de intensieve dienst of op de spoeddienst die gaan beslissen of dat een patiënt wordt opgenomen of niet. Dus ook daar is geen duidelijkheid. Zijn het allemaal heel ernstige gevallen of zijn er toch artsen die meer geneigd zijn van iemand op te nemen die koorts heeft en wat lichte symptomen, terwijl een andere arts in een ander ziekenhuis misschien op dat moment gaat beslissen van ik neem die persoon niet op en ik zet die thuis in quarantaine. Dus je kan het heel moeilijk evalueren, omdat je gewoon geen duidelijk protocol hebt op welke je moet werken. En dat vind ik in deze fase zeer, zeer eigenaardig.
Ja, bij ons wordt ook wel gesproken over het verlies van gezonde levensjaren, waar jij ook aan refereerde, hè, omdat bijvoorbeeld bepaalde diagnoses niet of veel te laat werden gesteld. Er zijn ramingen en ik weet niet in hoeverre dat adequaat is hoor, maar dat wel het tienvoudige betreft van dus het aantal levensjaren dat verloren is dan, tegenover wat dan gewonnen zou zijn. Zijn er zulke studies ook bij jullie gedaan?
Ik ben er niet van op de hoogte dat de studies zijn gedaan. Alleszins is die inschatting wordt wel door andere experten wel gemaakt, dat er op dit moment, en dat zien we uit oncologische hoek vooral, door de lockdown hebben we 3 maanden mensen gehad die niet op consultatie zijn kunnen gaan of mogen gaan of durven gaan, want heel veel mensen hadden angst om hun arts te consulteren. En ik heb de verhalen, maar dat is puur anekdotisch natuurlijk, wel vaak gehoord van mensen die nu met tumoren zijn binnengekomen die ze in jaren niet meer hebben gezien.
Ja.
Dus ik kan mij wel voorstellen dat er bij een grote groep mensen pathologieën zijn ontstaan die hadden kunnen vermeden worden of alleszins tijdig hadden kunnen behandeld geweest zijn, wat misschien nu niet meer het geval is. Dus ik vermoed dat je wel een punt hebt, ja.
Ja. Je wees al op een aantal zaken. De geestelijke gezondheidszorg, het aantal depressies, maar ook kinderen die uit sociaal zwakkere milieus, de kwetsbaren, om het zomaar te noemen, maar dan in een psychosociale zin, die hier ook echt schade van ondervinden. Nou, in Nederland zien we natuurlijk dat het hoger onderwijs vrijwel geheel gedigitaliseerd is. Ik vermoed dat in België ook iets vergelijkbaars gaande is. Het verbaast mij toch ook het gemak waarmee we dit nog steeds doen. Onze premier riep op om toch vooral weer thuis te gaan werken. Is het zo dat men eigenlijk weinig oog heeft voor die andere schadelijke effecten? Dat juist ook de beschikbaarheid misschien van al die digitale middelen het ook wel heel, ogenschijnlijk gemakkelijk maakt om te zeggen, volwassenen, voor zover ze kunnen, doe je werk maar gewoon thuis.
Die evolutie zien we in België ook. Er wordt ook sterk op aangestuurd. Het onderwijs heeft daar ook wel mee te kampen. Niet zozeer het lager en het wat bij jullie dan gewoon niveau wordt genoemd. Maar alles wat hoger onderwijs betreft leidt daar wel wat onder. Hè. Je hebt nu in Brussel vanaf volgende week trouwens een lockdown in de hogescholen en de universiteiten. Dat is in de rest van Vlaanderen nog niet het geval, maar ook daar wordt er voor de helft al digitaal lesgegeven in vormen van blended learning. Dat heeft ook natuurlijk voor jongeren ook weer een impact. Hè? Het sociale contact valt weg. Ik heb trouwens een collega gehoord gisteren die mij zei... Die geeft onder andere evidence-based medicine. En het ging over statistiek. En ze zegt, normaal gezien in een normale les, tijdens een hoorcollege, dan krijg ik 50% vragen op het einde van de les over wat ik net heb verteld. Ze zegt, nu met de digital learning die ik aanbied, heb ik wel geteld 2 mails gehad. Dus het lijkt er ook wel op dat studenten op een andere manier omgaan met dat digitaal leren, vaak niet zo geconcentreerd zijn, niet in die groep meegenomen worden, die groepsfeer die eigenlijk de les wat vormt. Dus ook op dat vlak kan men zich vragen beginnen stellen natuurlijk.
Ja, nou ja, het valt me wel op. Ik denk dat in Nederland zowel bachelor- en masteronderwijs wat dat betreft veel verder al gedigitaliseerd zijn dan bij jullie. Maar dat heeft misschien sowieso ook met de Nederlandse voorliefde voor digitalisering te maken. Zoals je weet zijn we ook online op allerlei manieren actief. Is dit natuurlijk ook weer een voorbeeld waarin je ziet ons eigen programma, waarin die digitaliteit in Nederland wel erg wordt omarmd. En overigens, ik ben daar niet per se op tegen, maar ik denk dat wel wordt onderschat. En wat toch het belang is, wat je zelf ook aangeeft, van het bij elkaar komen. En het in een groep toch een eigen sfeer creëren met elkaar. Zowel op je werk als inderdaad ook thuis op school. Nou, het ging al even over die brief. Dus wordt in Nederland toch wel met een strenger beleid nu... gedreigd, zou ik bijna zeggen. Verwacht jij in België ook strengere maatregelen?
Ik voel stilaan dat het narratief daar rond weer aan het veranderen is en dat we terug naar een strengere versie zullen moeten gaan. Waar ik absoluut niks van begrijp, want ik zeg het nogmaals, de data spreken eigenlijk het gevoerde discours van het beleid helemaal tegen. Maar ja, we zijn nog steeds, ik weet niet hoe ik het kan verklaren, maar de experten hier blijven ook nog steeds dat oude narratief voeren.
Hebben jullie een soort een Vlaamse variant van wat wij dan het Outbreak Management Team noemen, het OMT? Of hebben jullie...
Ja, dat hebben wij hier ook, ja.
Ja, dat hebben we over. En is dat Outbreak Management Team ook geneigd om... zwaarder in te zetten, omdat men de ziekte wil beheersen?
Wel, tot voor de komst, ik denk, van de open brieven, of dat er een correlatie is tussen beide, weet ik niet. Maar tot voor de komst van de open brieven zaten de bekende Belgische virologen allemaal in dat team. Die zijn er na de brieven allemaal... die zijn daar ook non-actief gezet op 1 virologe na.
Ja, dat is toch een enorm succes, zou ik bijna zeggen.
Ik weet niet of er een correlatie is tussen beide. Maar de timing was toch wel opvallend. Ja. En van de ondertekenaars van mijn brief, de een van de eerste academische ondertekenaars, die is toegevoegd nu aan dat team in België.
Aha.
Maar die man wordt nu afgeschoten door de vorige experten. Dus dat is allemaal, ik vind dat allemaal weinig benijdenswaardig als ik het allemaal...
Je zegt afgeschoten, wat moet ik me daarbij voorstellen? Die verschijnen dan in de media met kritiek? Of hoe...
De experten van vroeger, die voeren nog dagelijks het woord in de media, ja. En die houden ook heel sterk vast aan dat oude narratief. En... ik denk dat dat voor een deel te maken heeft, en je ziet dat denk ik in alle Europese landen, De experten werden een maand na de outbreak in Wuhan in ganse wereld naar boven getrokken door het beleid en gezegd van lossen jullie dit probleem nu maar op.
Ja, op letterlijk op het schild gehesen, ja.
Ja, klopt. En ik denk en ik begrijp die mensen ook zeer goed. Zij hebben moeten handelen in een zeer moeilijke situatie waar ze absoluut niet van zagen waar het naartoe ging. Dus ik begrijp dat echt wel. En zij hebben toen echt een voorzorgsprincipe gehanteerd. En ik denk dat het voor hen ook persoonlijk niet makkelijk is om nu, na die 6 maanden waarin dat wij hier in Europa nu toch maatregelen ondergaan, om zomaar het discours te veranderen. Ik denk dat dat hen persoonlijk zou kunnen aangerekend worden. Ik vrees dat dat een beetje meespeelt. Plus denk ik ook dat het binnen de Europese context voor een land, zelfs al zou een land willen koers wijzigen, het niet evident is. Want dan heb je direct met andere Europese partners te maken die het misschien niet zo zien. En zo blijft iedereen elkaar achterna hollen en gebeurt er eigenlijk niks. En verandert er ook nooit iets. En mijn angst is dat we met wat we nu aan het doen zijn met dit beleid, is niet meer dan dat virus constant onder de mat vegen. Maar daarmee gaat het niet, het gaat nooit weggaan, het virus. Nee. Het zal steeds de kop weer blijven opsteken. En dan is de vraag, hoe lang zijn we bereid om dit soort maatregelen te blijven volgen? Want als we dit virus niet loslaten en de data geven aan dat dit kan, we kunnen, de data zijn heel duidelijk. Ik bedoel, we weten dat T-celimmuniteit echt kan opgebouwd worden. En dan moeten we durven loslaten, moeten we durven zeggen, we weten van ongeveer 86% en bij de RIVM spreken zelfs bij jullie van 98% van de mensen in de actieve gezonde bevolking ontwikkelt geen of nauwelijks symptomen. Laat het dan ook vrij circuleren, dat virus.
Ja, dat is, daar kom je eigenlijk.
Er is nauwelijks mortaliteit onder die groepen en dan creëer je een groepsimmuniteit. En vergeet niet, sinds 1918 bij de griep, we leven daar al meer dan 100 jaar mee samen, hebben we dat wel kunnen opbouwen. Als we nu echt met een griepvirus op onze leeftijd of jonger worden geconfronteerd, dan houden wij daar een zware verkoudheid aan over, 3 dagen later en het probleem is opgelost. Maar je moet wel ergens een weerstand opbouwen. Ja. Nou, dat gaat nooit lukken op deze manier.
Ja, nee, want er gebeuren eigenlijk nu 2 dingen tegelijk. Enerzijds zorg je inderdaad voor een minder snelle verspreiding van het coronavirus onder je bevolking. Dus je blijft heel lang nog met dit coronavirus zitten. En iedere keer duikt het weer op. Dat is het ene. Het andere is dat natuurlijk wij sowieso, en daar refereer je ook aan in de brief, dat we daardoor natuurlijk ook eigenlijk sowieso onszelf minder blootstellen ook aan gewoon reguliere griepvirussen. Dus dat eigenlijk we met deze maatregelen, zowel met de mondkapjes als met de quarantaine, eigenlijk ons eigen immuunsysteem aan het ondermijnen zijn. Omdat het minder getriggerd wordt om zich te weer te stellen. Tenminste, dat begreep ik ook uit jouw brief. Dat je zegt van ja, eigenlijk is dit traject, het is niet alleen maar inefficiënt, het is ook in de richting van de virussen eigenlijk onwenselijk dat we dit doen op langere termijn.
Klopt. Daar bestaat heel veel onderzoek over. We moeten contact hebben met pathogenen of ziekteverwekkers om ons immuunsysteem op de verschillende niveaus die we hebben in ons lichaam actief te houden en die weerstand hoog te houden. Daar is een kanttekening bij te maken bij wat ik geschreven heb, omdat we niet beschikken over studies over lange termijn om te kijken wat gebeurt er als ik jou maandenlang isoleer, hoe dan een menselijk lichaam reageert en hoe lang het duurt voor het immuunsysteem begint af te zwakken, daar hebben we heel weinig data over. Maar mijn angst is wel, fysiologisch gezien, dat er een kans bestaat dat we onszelf nog meer aan het verzwakken zijn. En dan zien we nu ook dat we bij oudere mensen, of de zwakkeren in de samenleving met onderliggende aandoeningen, die mensen hebben zich zo sterk uit de maatschappij weerhouden, mondkapjes gedragen, tot ontelbare keer per dag handen wassen. Je komt bijna nergens meer in contact met die pathogenen waar we vroeger wel mee in contact kwamen. Dus voor die mensen die al zwak zijn en zichzelf nu nog eens overbeschermen, is het risico ook nog groter om nu de infectie op te lopen en er dan ook nog slecht op te reageren.
Ja.
Dus ik denk dat we eigenlijk in een soort paradox aan het verzeilen zijn. Hè?
Ja, ja. Ja, misschien om daar om op, even op die lijn verder te denken. Als je nu kijkt naar de ontwikkeling, ook voor de komende pak een beetje drie, vier jaar. Het is duidelijk dat men heel uitdrukkelijk nu in het narratief mikt op een vaccin. Nog even volhouden, jongens, en dadelijk hebben we het vaccin. Terwijl je natuurlijk, je had ook een andere koers uit kunnen stippelen. Zeker nu met de data die daar beschikbaar zijn. Je spreekt zelf over de omgekeerde lockdown. Ik heb het hier in april eigenlijk ook al aan de orde gehad in een gesprek met Maurice de Hond. Waarbij ik ook zei van ja, misschien moeten we gewoon naar een hele goede zorg voor de kwetsbaren. Die eigenlijk een soort twee stromen beleid gaat ontwikkelen. Dat is de agenda die men toch niet toe lijkt te staan. Terwijl ik dat opmerkelijk vind. Je zou zeggen, we op allerlei onderdelen van het leven, zelfs bij mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt, zeggen we, je kunt beter maar geen auto meer rijden. Dus dat je mensen wijst op toegenomen risico bij onderliggend lijden of op een bepaalde leeftijd, is op bepaalde dossiers toch niet ongebruikelijk. Maar het ligt hier kennelijk heel gevoelig. Heb je daar een verklaring voor?
Absoluut niet. Ik kan dat alleen maar met jou samen vaststellen. Om op jouw eerste deel te antwoorden, het vaccin. Ik blijf daar mijn vragen bij hebben. Of dat we daar onze, omdat we dat als ultieme exitstrategie moeten gaan gebruiken. En wat de omgekeerde lockdown, zoals ik hem dan voorstel, dan zie ik hetzelfde zoals jij. Dat is inderdaad beschermde mensen die het nodig hebben, door vooral vanuit de actieve populatie die gezond is, bescherming op te nemen op het ogenblik dat je in contact komt met die zwakkeren. En laat de mensen met onderliggende aandoeningen of de mensen die ziektegevoelig zijn, contact opnemen met hun huisarts en samen bepalen individueel wat is voor mij noodzakelijk om mezelf te beschermen. En dan kan je die actieve populatie loslaten. Maar enkel inzetten op een vaccin, daar heb ik mijn twijfels over, omdat we dit bij influenza of de griep ook al...
Ja, dat is ook niet gelukt.
Dat is ook niet gelukt en in de data van de laatste 10 jaar zijn daar heel duidelijk over. We hebben daar in de laatste 10 jaar 3 jaar gehad dat we een efficiëntie hadden van boven de 50%. 7 jaar zaten we onder de 50%, waarvan het bodemjaar zelfs maar 10% efficiëntie was. Plus weten we al jaren uit onderzoek dat mensen boven de 55 al veel minder antistoffen aanmaken. Veel minder reageren op het aanmaken van antistoffen op basis van een vaccin. Zelfs tot 50%. Je over de 75 jaar, dan is er bijna niemand dat nog antistoffen aanmaakt, gewoon omdat jouw lichaam dat niet meer aanmaakt op die leeftijd.
Maar dat is een totale ironie, want dat betekent eigenlijk op basis van de ervaringen met de griep, moet je zeggen dat juist de kwetsbaren die zo'n vaccin nodig zouden hebben, eigenlijk in de vaccinaties zoals we die nu rond de griep zien ontwikkelen, veel minder effectief blijken, tot vrijwel nihil.
Wel, hier gaat elk jaar, van de bekende virologen, komt er elk jaar op televisie vertellen in het najaar, het is de tijd iedereen om jou in te enten tegen influenza, hè, ga maar een griepvaccin halen. Ja. En daar zijn enkele bekende van die bekende mensen die dat elk jaar komen proclameren. Ik heb die dus 2 jaar geleden, had ik zelf meegewerkt aan een review daaromtrent. Ik bedoel, daar is zelfs een Cochrane-studie over gebeurd bij zorgverleners in de oudere zorg om te kijken wat het effect is. Mm-hmm. Het effectieve effect van zorgverleners in te enten met een griepvaccin. Je moet al 800.000 zorgverleners inenten om 1 dode te voorkomen. Dus ik heb die virologen allemaal een mail gestuurd toen na mijn review en heb ik gezegd van waarom blijven jullie dit verhaal volhouden dat de zwakkeren in de samenleving moeten ingeënt worden, want ze maken nauwelijks antistoffen aan. En daar is 1 iemand die toen gereageerd heeft. En die heeft gezegd van we weten dat er wetenschappelijk discussie over bestaat, maar op dit moment is dit nog het beleid in dit land. Ja, en dan kan je je vragen stellen natuurlijk, hè.
Dit is echt voor mij nieuwe informatie en ik vind hem tamelijk schokkend. Ik neem aan dat je dit gedocumenteerd hebt. Misschien kunnen we het ook nog even onder de opname zetten. Maar ik vind dat wel heel heftig. Dus dat betekent dat we op dit moment eigenlijk een traject ingaan dat uiterst onzeker is. Waarvan de nadelige effecten evident zijn. De economische schade, natuurlijk, daar hoeven we het niet over te hebben. Maar ook de additionele gezondheidsschade, de psychische gezondheidsschade. En desalniettemin wordt dit traject voortgezet. En inderdaad een redelijk alternatief van een omgekeerde lockdown. Of een zorgvuldige bescherming waarbij je toch een soort van tweesporenbeleid maakt. Wat eigenlijk op termijn in ieder geval perspectief biedt waarin mensen uit de lockdown komen. Ook degene die nu kwetsbaar zijn, omdat je dan die bekende groepsimmuniteit krijgt. Dat eigenlijk van tafel geveegd wordt. Dus het is een... Ja, ik vind het toch wel een... Hoe is dit mogelijk? Hoe kan het? Dat is kennelijk...
Je moet het natuurlijk wel een beetje nuanceren, hè?
We zetten het even scherp neer.
Bij griep heb je natuurlijk, zelfs al heb je maar een 40 of 50% efficiëntie van een vaccin. En al weten we statistisch gezien dat plus 75 leeftijd niet echt ideaal is om nog antistoffen aan te maken. Dan nog is dat verdedigbaar als je bij de populatie of het onderdeeltje op de Gausscurve, als we dan toch maar even naar statistiek gaan kijken, toch nog behoort tot de mensen die wat antistoffen aanmaken. En zelfs al is een griepvaccin maar 40% efficiënt. Het zal wel iets doen. Ja? Het is net hetzelfde met de mondkapjes. Het is niet het meest efficiënte, maar het brengt iets bij. Ja? Dus je moet dat wel nuanceren. Langs de andere kant moeten we wel durven toegeven dat we niet kunnen zeggen dat het coronavaccin de exit strategy zal zijn die we nodig hebben. Want ik kan er moeilijk in komen, en ik ben geen expert, ik ben een generalist. Ja? Ik kan er moeilijk in komen op basis van wat ik zie aan data in griepvaccins en de studies van Harald Ambieva, want dat is degene aan de Mayo Clinic in de US die heel veel onderzoek doet naar immunoefficiëntie bij ouderen. Dat is de dame waar ik altijd naar refereer als het gaat over de ouderen die nauwelijks nog reageren op vaccins. Als je weet dat we zoveel ervaring met griepvaccins hebben, en nu eigenlijk op anderhalf jaar tijd gaan proberen een vaccin te ontwikkelen voor een virus waar we geen ervaring mee hebben, stel ik mij gewoon een paar vragen. En dat is van, hoe efficiënt zal dit zijn? Wat is de efficiëntiegraad? Wat gaat dit geven bij de zwakkere populatie? Gaan zij daarop reageren als ze dat bij andere vaccins ook niet doen? Plus de mogelijke bijwerkingen, want die worden nauwelijks onderkend. Want je hebt normaal 5 tot 10 jaar studie nodig met een nieuw vaccin om die bijwerkingen te kennen. Ja. Daar gaan we ook aan voorbij. En dus ik stel me heel veel vragen bij dat verhaal. Maar misschien is het mogelijk dat het een psychologisch gegeven is. Misschien wachten overheden daar wel op dat vaccin. Om te zeggen van kijk, we zijn ons wel bewust op dit moment dat het anders kan. Maar we hebben de bevolking misschien, moet je ook wel proberen mee te krijgen in dat narratief. En zoals jij daar straks ook al aanhaalde, er heerst enorm veel angst bij de meerderheid van de mensen voor het virus.
Ja.
Dus die zien mij nu niet echt graag komen met dit verhaal. En die zouden het ook niet graag zien gebeuren dat de overheid vandaag of morgen gaat toegeven, sorry, het kan anders. Want dan, wie moeten ze dan nog geloven? Dus ik kan me wel voorstellen dat dat vaccin vanuit die optiek voor een overheid wel belangrijk is. Als je dat kan aanbieden, dat dit ook geruststellend kan werken voor de mensen.
Ja.
Dat je met dat narratief dan je beleid stilaan kan aanpassen naar een meer loslaten. Maar dan nog is de vraag, zoals jij ook aanhaalt, hè, wat gaan de mogelijke bijwerkingen zijn? Wat is de kost-baten-analyse van dat alles? Hè?
Ja, we hebben eigenlijk nu met twee pandemieën te maken. Hè. Dus de fysieke corona, hè, die ons daadwerkelijk ook ziek maakt. En dat kan voor bepaalde groepen ook echt heel naar zijn. Hè, daar hoeven we denk ik ook niet omheen te draaien. Die beelden die spreken ook voor zich. Tegelijkertijd hebben we de pandemie van de angst daarom omtrent. En die dubbele pandemie die maakt het heel lastig om die ziekte scherp in de blik te krijgen. Ik had hier samen met Marlies Dekkers een gesprek met jouw landgenoot Matthias de Smet, die notabene Gustave Le Bon erbij had. Ik heb toevallig, ja, wat is toeval, maar in maart bij mij een student afgestudeerd die dat als onderdeel van zijn scriptie had. En ik had hem dat getipt. En dat was lang voor de coronacrisis dat hij begon. Maar het is het toen de crisis uitbrak, kreeg het ook een enorme actualiteit. Dus ik was echt heel blij eigenlijk om dat artikel van Matthias in De Knak was het, geloof ik, te lezen. Waar het echt gaat om die psychologische dimensie. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel iets om echt fundamenteel over na te denken. Ook die overheden lijken niet de hoofdactor te zijn. Je zou met Foucault geneigd zijn om te zeggen van, nou ja, het is de staat die het doet. Maar het lijkt toch heel sterk echt vanuit het volk te komen in een soort samenspel met media. En de politiek die daar dan ook in verzeild is geraakt en meedoet. En de vraag is natuurlijk, hoe kun je die bijna pathologie, die iets hypnotisch heeft, hoe kun je die doorbreken? Hoe kijk jij daar tegenaan? Jouw open brief is natuurlijk een poging. Dus hoe bezie je dat?
Wel, ik heb het er met Matthias trouwens over gehad onlangs. Ja.
Nou, kijk aan. Dat kan ik me zomaar voorstellen, ja.
Ja, ik denk dat we beide wel dezelfde mening zijn toegedaan. De mensen op dit ogenblik zitten vast in een bepaalde beeldvorm.
Ja.
Die beeldvorming die leidt ertoe dat ze daar een kader krijgen aangeboden waar ze wel kunnen binnen functioneren. Zelfs al zijn ze het misschien niet 100% eens met dat beleid, of misschien stellen ze zich wel vragen van, is dit wel de juiste manier? Het biedt en tenminste een zekerheid. De mensen zijn altijd op zoek naar een zekerheid. En aan de andere kant staat er op dit moment niets, echt niks. Er is geen alternatief. En wat ik denk dat belangrijk is, is dat je vooral de bevolking moet meekrijgen en de bevolking correct gaan informeren en ook duiden en ook met de mensen in gesprek gaan. Ik heb op mijn open brief alleen 13.400 mails gekregen van de bevolking. Ik liet alleen maar academici en artsen en specialisten ondertekenen. Dus de bevolking kon mijn brief niet mee ondertekenen. Maar ik heb wel 13.400 mails gehad. Ik heb de tijd niet gehad om... Ik heb schrijnende verhalen gelezen. Ja. Maar ik heb de tijd niet gehad om daar allemaal op te antwoorden. En dat is net wat de bevolking nodig heeft. Ze hebben mensen nodig, ze hebben contact nodig met een alternatief. Dat ze een nieuw kader krijgen aangeboden waar ze zich in thuis voelen en zich kunnen mee identificeren. En op dat moment zal je wel zien dat er van de bevolking mensen zullen veranderen van gedacht. Maar op dit moment is er gewoon geen alternatief. En zijn wij misschien te academisch bezig en gaan we te weinig naar de bevolking. En ik heb het er met Matthias dan ook over gehad, van misschien moeten we wel lezingen gaan geven bij de mensen. Het naar de mensen brengen, ons verhaal. Zowel vanuit het psychologisch welzijn als vanuit het meer medische aspect. En gaan duiden en ook met de mensen in debat gaan, zodanig dat ze ook de vragen kunnen stellen van waarom is het niet zo ernstig, hè? Waarom zeggen jullie dat het niet ernstig is en andere experten wel? En dat we dat debat durven aangaan. En dat missen we hier in Vlaanderen enorm, zelfs in België bij uitbreiding, want mijn Waalse collega's hebben net hetzelfde probleem. Die hebben daar ook een brief vanuit de Universiteit Catholique de Louvain, de UCL. Professor Laterre, professor Gala, dat zijn virologen die in Wallonië al maanden roepen van, mogen wij alsjeblieft ook gehoord worden, want wij zijn het niet eens met dit beleid. Zij verwijten ook de Belgische regering dat er alleen Vlaamse professoren in het beleid, in de adviesraden zitten. Waarom mag er geen Waalse viroloog bij? Hè? Dus dat ligt hier in België ook nog eens politiek gevoelig. Maar die virologen uit Wallonië die zeggen wel, dit is niet de aanpak. Hè? Die hebben mijn brief ook onmiddellijk ondertekend. Die gaan ook voor die herd immunity.
Ja.
Trouwens, ik weet niet dat je op de hoogte bent, maar gisteren is er de Barrington Declaration uitgebracht.
Nee, vertel.
Drie professoren, medische professoren, iemand van Oxford, iemand van Stanford en iemand van Harvard. Die drie professoren hebben de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben de Barrington Declaration geschreven, waarin ze ook oproepen nu voor een herd immunity. Ik ben ook een van de ondertekenaars van hun brief nu, waarin er nu ondertussen denk ik op een dag al 1500 medische specialisten van heel de wereld hun declaratie hebben ondertekend, waarmee ze ook de wereldwijde gemeenschap willen oproepen van verander uw beleid, want dit is niet de manier waarop het gaat lukken. Ja, we kunnen niet het virus blijven wegduwen, want het gaat toch steeds terugkomen. Ja. En dan zitten we binnen 10 jaar nog met mondkapjes rond te lopen.
Ja.
Dus stop hiermee. En die zeggen min of meer hetzelfde wat mijn open brief zei in augustus. Van, laat de actieve gezonde bevolking vrij en bescherm die mensen die het nodig hebben.
Ja.
En dat hebben we tot nu toe voor griep ook nooit gedaan. Hè? Want dat is ook ik vind dat een ethisch discours, hè? Want nu ineens moeten we allemaal, als we bij de grootmoeder of grootvader in het zorgcentrum langsgaan, moeten we ons beschermen, mondkapjes, en moeten social distancing garanderen. Er zitten schermen tussen, je mag je eigen vader en moeder niet meer knuffelen. Dat hebben we voor griep nooit gedaan. Maar we hebben wel elk jaar tussen de 320.000 en 650.000 doden per jaar aan de griep. Ik heb nooit geweten, en ik heb 10 jaar in de ouderenzorg gewerkt, ik heb nooit geweten in de jaren dat wij oversterfte hadden, bij een griepseizoen, dat er ooit een van de overleden bejaarden een neusswab heeft gekregen om te verifiëren of dat het griep was. Nooit gezien. Die mensen stierven een natuurlijke dood. Ja, wij gingen daar wel allemaal op bezoek, op visite met de kinderen. De kinderen hadden een verkoudheid. 2 weken later was de grootmoeder komen te overlijden. Natuurlijke dood. Voor griep, waarom hebben we dan nooit in een influenzaseizoen dat we elke 2-3 jaar vrij groots hebben, waarom hebben we daar nooit maatregelen voor genomen?
Ja.
In België alleen zitten we met 6.000 overlijdens per jaar in een normaal griepseizoen, louter door de griep, hè?
Ja, nee, exact. Dat is ook het gesprek dat we met elkaar moeten voeren natuurlijk. Hè? Dat je ook onderkent dat wanneer de menselijke constitutie zwakker worden, naarmate men ouder wordt of een andere aandoening heeft daaronderliggend, ja, dat je natuurlijk vatbaar wordt. En dat wat bij een gezond iemand nauwelijks effect heeft, je vervolgens tot veel dramatischer einden kan leiden bij mensen die inderdaad zwak zijn. En dat hoort ergens bij het leven. Er wordt gezegd, ja, we hebben kennelijk heel veel moeite met onze eigen sterfelijkheid. En het lijkt wel alsof de grote schok was dat er met iets geconfronteerd werden, waarin plotseling weer die sterfelijkheid en het feit dat we niet een medisch apparaat hadden wat ons in ieder geval op een geordende manier kon helpen of nog een behandeling, dat een grote schok was. En ik denk dat we nu in een stadium zijn gekomen dat je zegt, ja, maar laten we gewoon een reëel verhaal vertellen over het leven. Laten we wel mensen die zwak zijn beschermen, maar ook gewoon onderkennen dat we niet kosten wat kost de hele samenleving, inderdaad, met alle grondrechten en vrijheden van dien, opofferen aan iets wat uiteindelijk onoplosbaar is, namelijk onze sterfelijkheid. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. En dat is misschien wel goed ook. Maar,
maar dat is inderdaad ten gronde eigenlijk de redenering. Hè. De medische wereld heeft er zodanig voor gezorgd in de laatste decennia dat het nul risico niet meer mag bestaan. Hè.
Ik haal wel eens die reclame van Janssen aan. Hè. We werken aan een toekomst waarin ziekten tot het verleden behoren. En denk ik, nou, dat is een ambitie die getuigt van een enorme overmoed en ook een miskenning van het inderdaad onze eigen eindigheid.
Ja, ik heb van jou eens een mooi gesprek gezien met Marlie Heuer daarover.
Ja, ja.
Het is zo fantastisch hoe dat zij het omschrijft en dat klopt ook wel, hè. We mogen nooit vergeten dat we mens zijn. We leven samen in symbiose met alles wat rond ons is. Hè?
Ja,
de ziekteverwekkers zijn daar nu eenmaal een onderdeel van. En we moeten durven aanvaarden als maatschappij dat het nul risico niet bestaat. Hè? En ik denk dat we vanuit dat gedachtegoed al zouden moeten kunnen vertrekken. En het beleid vragen om doe op basis van de data die we nu hebben.
Ja.
En weten dat het nul risico niet bestaat en dat we als mens moeten aanvaarden dat er nu eenmaal ziektebeelden zullen blijven bestaan, dan kunnen we hier wel uitkomen.
Ja, wel met consideratie, maar zonder een technisch absolutisme.
Klopt. Ja.
Goed, Sam, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. En laten we hopen dat het een bijdrage mag leveren aan een wat ander, wat ruimer, misschien ook wat menselijker narratief rond corona. En dat we volgend jaar niet hier weer zitten om de nog verder aangescherpte maatregelen met elkaar te moeten bespreken.
Dankjewel. Kan ik eigenlijk alleen maar besluiten dat ik u beter niet meer terugzie.
Maar dan hopelijk over een ander onderwerp.
Over een ander onderwerp.
Dankjewel. En we spreken elkaar ongetwijfeld nog nader.
Ik hoop het van harte. Bedankt, Ad.
Ja, graag gedaan.
Dag.
Dag.